Goedemorgen, zusters, broeders, jongelui en kinderen. Ook een hartelijk welkom aan de gasten in ons midden en gemeenteleden en luisteraars die de dienst elders of later meebeleven. De voorganger vandaag is dominee H.H. Klomp, emeritus predikant hier te Veenendaal. En het thema voor de dienst is Barnabas, een man van vertroosting. De bijbehorende schriftlezing is uit het boek Handelingen, hoofdstuk 9... de versen 20 tot en met 31 met als kerntekst de versen 26 tot en met 28. De mededelingen die beperken zich tot de collectes voor vandaag. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede collecte is voor de kerkelijke kas, onderlinge bijstand en advies. En bij de uitgang is de collecte voor het bouwfonds. We beginnen de dienst nu met het zingen van Psalm 42, de versen 1 tot en met 5. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en daarom de overste over alle koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, uit Psalm 96, de versen 2 en 3. Al de afgoden zijn slechts ijdelheid, maar God die door ons wordt beleden, is het die de hemelen heeft gesticht en voor zijn goddelijk aangezicht zet eer met majesteit haar treden. Psalm 96, de versen 2 en 3. Wij luisteren eerst in eerbied en verontmoediging naar het spreken van de Heere in zijn heilige wet en willen aansluitend beleidend zingen en zingend beleiden Psalm 26 vers 2 en 3. Beproef vrij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk, mijn doel in de dag. Psalm 26, de versen 2 en 3 na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is of beneden op de aarde of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord van de Heere vanmorgen weer uit Handelingen. En nu hoofdstuk 9, vers 20 tot en met vers 31. Ik noem u als schriftlezing Handelingen 9 vanaf vers 20 tot en met vers 31. En meteen predikte Saulus Christus in de synagogen dat hij de Zoon van God is. En alle die het hoorden waren buiten zichzelf en zeiden, is dit niet degene die in Jeruzalem hen die deze naam aanriepen uitroeide? En die daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de overpriesters te brengen. Maar Saulus werd meer en meer gesterkt en hij bracht de Joden die in Damascus woonden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is. En toen er veel dagen verlopen waren, beraadslaagden de Joden om hem te doden. Maar hun samenzwering werd aan Saulus bekend en zij bewaakten de poorten zowel overdag als 's nachts om hem te kunnen doden. Maar de discipelen namen hem 's nachts mee en lieten hem door een opening in de muur neer door hem in een mand te laten zakken. Toen Saulus nu in Jeruzalem gekomen was, probeerde hij zich bij de discipelen aan te sluiten. Maar zij waren allen bevreesd voor hem, want zij geloofden niet dat hij een discipel was. Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede, bracht hem naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heere gezien had en dat hij tot hem gesproken had en hoe hij in Damascus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. En hij ging in Jeruzalem met hen in en uit. En hij sprak vrijmoedig in de naam van de Heere Jezus. Ook sprak en redetwistte hij met de Grieks sprekenden, maar die probeerden hem te doden. Maar toen de broeders dit te weten kwamen, brachten ze hem naar Caesarea en stuurden hem vandaar weg naar Tarsus. De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd. En ze wandelden in de vreze des Heren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe. Tot zover de schriftlezing. We willen eerst de Heren bidden en danken. En ik wil de Heren ook in het midden van de gemeente hartelijk dank brengen voor de geboorte van Nathan, een zoontje van Kees en Ramona van Dorland, Pollux 90. Het gezin is weer thuis op Pollux 90 en we zijn heel dankbaar dat alles zo goed gegaan is. Voorbeden willen we ook doen voor zuster Tineke Grevers van de Groep. Zij moet maandag een darmoperatie ondergaan in het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem. Wij willen ook bidden voor zuster Simons Rozenboom en ook voor haar man. Zuster Simons is in Den Oek. Ook. Ik kan dat niet goed op zijn veen zeggen, gemeente. En zij is in coma geraakt, onze zuster, hoorden we net voor de dienst. Dus we willen haar hartelijk aan de Heere opdragen. En zuster Dekker van Middendorp, van de Pakhuisweg, die gaat maandag naar de Engelenburg ter revalidatie. En de komende week krijgt zij ook de uitslag van de punctie die gedaan is in haar hersenen. Wij willen haar en haar man ook hartelijk aan de Heere opdragen. Mag ik u voorgaan in gebed? Ja, Heere, wat is dat rijk dat we met alle dingen bij u mogen komen. U die hoog boven ons zit, maar die ook heel dichtbij komt in uw Zoon en door uw Geest. Wat is dat een wonder van de godsdienst, Heere, van de openbaring in uw woord. Wat is dat een wonder voor alle die geloven. En wat is dat een troost voor uw volk en kinderen, dat u die hoogheilige, vol ontferming bent over allen die u aanroepen in geest en in waarheid. En laten wij daar vanmorgen hier in het kerkgebouw of thuis ook onder mogen zijn, dat we u kennen en nodig hebben, uw verlangen te dienen en daarom ook hier zijn, omdat er voedsel voor ons hart nodig is vanuit uw woord, dat u wilt geven door uw geest. Heren, als wij u nog niet kennen, wat is dat jammer en wat is dat erg ook als we nog met de rug naar u toe staan. Wil ons dan omkeren, wil ons dan bekeren, zodat we met geloofsogen u mogen gaan zien en u mogen bewonderen. En als wij last hebben van onze zonden, Heren, dan mogen we die gelovig leren brengen in het volbrachte offer van de Heere Jezus Christus. En dan wilt u dat wonder geven, om een vrijspraak daarover te doen, om vergeving te schenken, om nieuwheid van leven te geven en een nieuw begin, zoals we ook zullen zien vanuit het te prediken woord. Zegen de jeugd en de kinderen, heren. Ook jonge mensen kunnen u hartelijk lief hebben en we mogen ze kennen ook in het midden van de gemeente, die als jongeren verlangen de voetstappen van de Heer Jezus te volgen, die ook midden door deze wereld gaan. Het spoor van uw gerechtigheid, zegt de Bijbel daarvan. Wat een zegen is dat, heren. Wil ook andere jongeren vasthouden als ze misschien bezig zijn om af te haken. Wat is dat erg, want buiten u is het nacht en valt de eeuwige nacht. Al lijkt het soms ook licht en goud, maar het is klatergoud buiten u de heren. We bidden voor de kinderen, zegen ze heren. Ook als ze misschien niet elk woord uit de preek kunnen begrijpen. Maar wil door uw Heilige Geest ook werken in hun hart. En dat ze bij vader en moeder en opa en oma mogen zien hoe goed het is de Heere te kennen en te dienen en in zijn wegen te gaan. Wij willen u hartelijk danken met Kees en Ramona van Dorland voor de geboorte van hun zoon Nathan. Wat een zegen, heren, dat alles goed gegaan is. En dat Ramona weer thuis kon komen, het gezinnetje weer verenigd is. Ze moet nog wel aansterken thuis, want het is toch via de operatieve weg geboren. Wat fijn dat dat zo kon en dat het ook tijdig kon. En dat u alles zo goed gemaakt hebt, dat we ook in het midden van de gemeente uw grote naam daarvoor mogen erkennen. Zegen deze jonge ouders, heren, zegen Anne ook. En geef aan Kees en Ramona ook genade en wijsheid om hun dochter en zoontje voor te gaan in de vreze des Heren. Nathan, prachtige naam, de Heere geeft, de Heere heeft gegeven. Daar mogen zij uit leven, heren. En dan zullen ze u ook volgen, persoonlijk en samen met hun kinderen. Laat ze mogen genieten van de vreugde van het jonge gezinsleven. Wij willen u ook hartelijk bidden voor Tineke Grevers van de groep en voor haar man Ben. Nu zij een darmoperatie moet ondergaan in Arnhem. Ze heeft heel wat meegemaakt in de achterliggende tijd en samen met haar man. Heren, we willen ze hartelijk aan u opdragen. Ze hebben dat ook geestelijk allemaal proberen te verwerken. En u bent daar ook in meegekomen, heren. Wat is dat ook rijk, dat de genade en de naam van u als een schuilplaats, een toevluchtsoord gelden. En dat deze broeder en zuster daar ook gelovig gebruik van mogen maken. In die afhankelijkheid mag ze ook naar het ziekenhuis gaan. En we bidden hartelijk van u, of u de artsen ook inzicht en wijsheid wilt geven om haar zo te opereren dat het de gezondheid ten goede zal komen. Geef geestelijk kracht en lichamelijk uitredding aan haar en haar man en zegen ze en stel ze ook tot een zegen in hun gezin en in het midden van onze gemeente. We willen nu ook bidden voor zuster Simons Rozenboom, die, zoals we hoorden van haar schoonzoon, in coma is geraakt. Het wordt moeilijker in het leven, hoewel ze oud heeft mogen worden, heren. Samen met haar man, we bewaren een heel goede herinnering aan de vele bezoeken aan de Vijgendam en aan de geestelijke gesprekken over de ontferming van de Heere over een zondaar. En als wij misschien niet meer goed kunnen nadenken, of als wij in coma raken, dan blijft u wel de getrouwe, want het werk dat u begint, dat maakt u ook af. En zo bidden we voor haar, en zo bidden we ook voor onze broeder, voor de kinderen die zo liefdevol om hun ouders heen staan en de kleinkinderen. Gedenk ze allen, heren. We weten niet hoe uw weg is, maar uw weg is wel in het heiligdom. En daar bidden we om en daar vertrouwen we op. En dan mogen we haar ook rustig in uw hand overgeven. En dat bidden we ook voor zuster Dekker van Middendorp van de Pakhuisweg. De operatie, de punctie is geweest in Utrecht. En dat leek allemaal ook heel goed te zijn. En nu mag zij naar de Engelenburg komende week, deze week, ter revalidatie. Het is best heel wat er gepasseerd is en de uitslag moet ook nog komen. Maar onze zuster mag stil vertrouwend achter u de Heere aankomen. En broeder Dekker is ook toegewijd aan de zorg van zijn vrouw en aan de voorzienigheid van God. We dragen broeder en zuster Dekker heel hartelijk aan u op, Heere. U bent begonnen, u maakt het ook af. En we bidden van u of u ons wilt verblijden met uw zegeningen. Wat zou dat groot zijn, Heere. Gedenk haar en geef alles wat nodig is, ook ter revalidatie, ook aan onze broeder. Mensen die we niet bij name noemen en toch het gebed nodig hebben, Heere, ze zijn u bekend. Ouderen, jongeren, kinderen, wil ze in uw ontferming aanzien. Wat zijn we toch afhankelijke mensen als het om gezondheid gaat en genade. Maar we doen nooit tevergeefs een beroep op u. En dat is zo groot, Heere. Wilt u in ons midden zijn in alle elementen van deze eredienst, met de organist en de koster en de dominee zelf. En wilt u zelf uw woord leggen, niet maar in ons hoofd alleen via het oor, maar door uw geest ook in ons hart. Tot bekering of tot verdieping van het geloofsleven. Zodat er ook een toenemen zal zijn in het geloof. Tot een volwassenheid van een, zoals de Bijbel daarover spreekt. Heere, leid ons niet af. De duivel probeert altijd alles kapot te maken. Maar u staat erboven. U bent Heere en Meester. En wilt u zich zo ook ontfermen vanmorgen over ieder persoonlijk hier in de kerk of thuis. En over ons allen gezamenlijk. Wij smeken het in de vergeving van onze zonden, afziende van onszelf en pleitend op de voorbeden en dankzegging van uw lieve Zoon, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 119, vers 30, 32 en 33... Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. O Heere, hoe wordt uw goedheid ooit volprezen? Psalm 119, de versen 30, 32 en 33. Wij zingen straks na het amen van de preek, Psalm 66 vers 8. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Psalm 66 vers 8, straks na het amen van de preek. En de tekst is genomen uit het u gelezen schriftgedeelte. En daarvan de versen 26 tot 28. We lezen ze nog een keer. Handelingen 9 vers 26 tot en met 28. Toen Saulus nu in Jeruzalem gekomen was, probeerde hij zich bij de discipelen aan te sluiten. Maar zij waren alle bevreesd voor hem, want zij geloofden niet dat hij een discipel was. Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede, bracht hem naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heere gezien had en dat hij tot hem gesproken had en hoe hij in Damascus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. En hij ging in Jeruzalem met hen in en uit. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen. De hoofdfiguur uit de tekst is Barnabas. Maar dat stond niet op zijn geboortekaartje, jongens en meisjes. Weet je hoe die heette toen hij geboren was? Op zijn geboortekaartje stond Jozef. En Jozef is wel een mooie Bijbelse naam, een Joodse naam. Maar toen die eerste Jozef, die zoon van Jacob, geboren was, toen riep die moeder, toen ze, was haar eerste kind, nog eentje. Jozef betekent nog eentje. Meer, meest. Rachel, hè. En misschien was dat voor de Joodse familie waar dan Barnabas bij hoorde, de reden dat ze als Joden op Cyprus zijn gaan wonen, want daar kwam die vandaan. Maar wij lezen van deze Jozef dat hij na Pinksteren een andere naam krijgt. Barnabas. En dat betekent zoon van de vertroosting. Je kunt dat lezen bijvoorbeeld in Handelingen 4, 36, 37. Barnabas, zoon van de vertroosting. Dat is een totaal andere naam dan Jozef. En we kennen hem eigenlijk niet bij zijn geboortenaam Jozef, maar we kennen hem in de Bijbel bij de naam die de apostelen hem geven, die de Heilige Geest hem geeft. Want dat moet je eigenlijk zeggen, zoon van de vertroosting, in de naam van de Heilige Geest zit ook het woord troost. Trooster. En die Barnabas is daar dus zelf een ander mens van geworden. En nou staat in de tekst zo mooi dat hij nou ook ingeschakeld wordt als Paulus een ander mens geworden is, maar de omgeving dat niet erkent. En daarom het thema voor de preek van vanmorgen. Barnabas, man van vertroosting. Drie gedachten. Zijn voorbeeld, zijn voorspraak en zijn voorleven. Ik herhaal. Barnabas, man van vertroosting. Zijn voorbeeld, zijn voorspraak en zijn voorleven. Twee bekende figuren in onze tekst. Paulus en Barnabas. Paulus staat in het Nieuwe Testament veruit vooraan, maar hier niet. Hier staat Barnabas voorop. En dat is heel fijn dat hij voorop staat. Maar dat is ook confronterend. Twee leiders van de kerk van het Nieuwe Testament, wier wegen en levens elkaar gaan kruisen, maar zover is het nog niet. Want er staat, toen Saulus dan uiteindelijk zich wilde aansluiten bij de discipelen in Jeruzalem, dat is de christelijke gemeente, toen vond hij de deur op slot. Ja. En dan staat er dus in vers 27, maar Barnabas. Dat is eigenlijk het scharnier waarop de tekst opendraait naar de Heere Jezus Christus toe. Prachtig. Alleen dat is best wel, daar gaat een wereld van verdriet en van angst en van aanvechting en van uitsluiting aan vooraf. Die ligt achter dat woordje maar. Want ze dachten allemaal in Jeruzalem, hè. Ja, dat is toch die man die eerst bij ons in de huizen kwam in Jeruzalem en mannen en vrouwen wegsleepte om ze te boeien en uiteindelijk om te brengen omdat ze in de Heer Jezus geloofden. En nu zou die dan bekeerd zijn in Damascus en dan klopt hij aan bij de deur van de kerk in Jeruzalem. Maar als die straks binnengelaten wordt en hij kijkt goed rond, dan slaat hij voor daarna zijn slag. Een soort vijfde kolonne dus, die kun je niet vertrouwen. We horen geen reactie van Paulus. Later zegt hij, ja, ik heb de gemeente ook vervolgd, dus ik denk dat hij het wel kon begrijpen. Maar hij was daarom wel eenzaam. Maar dan staat er, maar Barnabas. Barnabas is zelf ook een man met een verleden, hè? Net zoals Saulus een man met het verleden is. En mensen met een verleden, als je een verleden hebt, dat is een uitdrukking in Nederland. Hè? Dat is een man met een verleden, dat is een vrouw met een verleden. Als je een verleden hebt, zulke mensen hebben het heel moeilijk. Er is een spreekwoord, jongens en meisjes, wie één keer steelt is altijd een dief. Hè? Nou, dat een mens met een verleden, dan haal je altijd die oude koeien weer uit de sloot. En Barnabas, die is een ander mens geworden. En daarom gaat hij nou zich ontfermen over Paulus, die man met het verleden dat iedereen onderhand kende. Als je wel eens met justitie in aanraking geweest bent, hè, en je hebt ook je straf uitgezeten, dus dan is het vereffend en je komt er in de samenleving, dan ben je ook een mens met een verleden. Als je terug moet naar die samenleving, mensen die van je verleden afweten, nou, dan zijn mensen hard, hoor. Of als je bijvoorbeeld psychiatrisch behandeld bent in een kliniek en dat is heel goed gegaan en je bent ook ontslagen en je mag weer terug naar de samenleving, dan kan je straf daarna nog extra hard aankomen. Als je bijvoorbeeld wilt solliciteren voor een nieuwe baan en je in het gesprek ligt je een tipje van de sluier op dat je, nou ja, dat je een verleden hebt dat niet altijd gemakkelijk was. Dan moet je blij zijn als je nog wat terughoort. Hè? Van ja, dan hoor je misschien van het spijt ons zeer, maar ja, we hebben toch een ander de baan gegeven. Dat is heel erg. Een mens met een verleden dat je meedraagt tot in het graf. Zo lijkt Saulus uitgespuugd te worden hier in de tekst, in het tekstgedeelte. Uitgespuugd door de Joden waar hij vandaan kwam. Dat is de man die Christus belijdt als Gods zoon. Weg met die man. En als hij dan de deur op slot vindt bij de christelijke kerk in Jeruzalem. Weg met die man, want je kunt hem niet vertrouwen. Dat is de reputatie van deze Paulus. Wat moet hij zich eenzaam hebben gevoeld. En nou komt Barnabas. Er staat, hij is een man vol van geloof en van de Heilige Geest. En dat heeft alles te maken, geloof en Heilige Geest. Want dat is de Heilige Geest, dat is eigenlijk de geest van God. Hè? En God is vol van ontferming over zondaren. En als dat in je hart en je leven komt, hè, dan word je een man, een vrouw vol van geloof en de Heilige Geest. Ik denk dat wij dat niet kinderen van God durven te zeggen van onszelf. Hè? Dat moeten we ook maar nooit doen, nietwaar? Een ander moet dat zien, dat je een ander leven hebt leren kennen. Vol van geloof en de Heilige Geest. Dan word je doorzichtig tot op de verzoening van de Heere Jezus Christus. En als jij dan een kind van God geworden bent, dan kan het voor een ander ook. Barnabas gelooft het van Saulus, deze man met een verleden. We weten niet precies hoe hij dat te weten gekomen is, dat is ook niet zo belangrijk. Maar hij ontfermt zich, hij nam hem onder zijn hoede, prachtig staat het. En hij leidde hem tot de apostelen, niet eerst tot de christelijke gemeente. De apostelen hadden de leiding, die waren waarschijnlijk ook nog in Jeruzalem, lezen we op een andere plek. En aan hen stelt hij deze gevonden, gezaligde zondaar voor. Zo moet het in de christelijke kerk, hè. Er moet, er mag, er zal plek zijn voor mensen met een verleden. Hebben we allemaal niet ons verleden, mensen? Ons verleden dat teruggaat tot de ongehoorzaamheid in het paradijs. Zijn we allemaal niet grote zondaren? Juist als de heiligheid en het licht van de genade in ons leven valt, dan leer je wie je bent voor God. En als jij dan zalig kunt worden, dan kan het toch ook voor een ander. En ook nog op een andere manier moet er in de gemeente des Heren geen plek zijn voor alleengaanden, gescheidenen, kinderen van gescheiden ouders, transseksuelen, homoseksuelen. Waar moeten die mensen in de wereld naartoe gaan en gelukkig worden als ze in de schuilplaats van de Heere geen plek krijgen? Dat mogen we leren uit deze tekst, uit het voorbeeld van Barnabas, die ontfermde zich over iemand met een verleden, omdat hij zelf ook uit zijn verleden gered was. Het verleden van nog meer halen, hebben, houden naar het nieuwe leven, ook met drie H's, hart, hoofd en hand, ingenomen door de vrezen des Heren. En daarom kan hij dat ook overleggen met de apostelen. En daarom legt hij zijn hand ontfermend om Saulus heen, omdat zijn hart in liefde voor hem brandt. Dat is de eerste, gemeente. Barnabas, een man van vertroosting, zijn voorbeeld. Dan het tweede, zijn voorspraak. Ja, hij brengt hem dus in contact met de apostelen, de leiding van de kerk. Deze Saulus had vanuit, hij had natuurlijk in Damascus ook gepreekt, daarom heb ik vers 20 er ook bij gelezen. En hij had die prachtig vanuit de schrift kunnen overtuigen dat Jezus de Zoon van God is, hè. Maar hij had geen attestatie meegekregen vanuit Damascus in Jeruzalem. Dus vandaar dat hij de deur op slot vond. En nu neemt Barnabas het voor hem op. Heel mooi. Zo hoort het ook in de kerk, hè? Alleen, als hij dan de voorspraak voor Saulus doet, dan gaat hij niet deze apostel in spe, die natuurlijk best kwaliteiten had. Hij had gestudeerd bij professor Gamaliel. Nou, dan ben je niet de eerste, de beste. Dan gaat hij niet Saulus bewierroken, van die man kan dit en die man heeft dat, zoals het curriculum vitae waar ik vorige week over had vanuit Filippenzen 3. Nee, want dat geeft de doorslag niet. Barnabas gaat van Saulus zeggen dat hij door niemand anders dan door de Heer Jezus zelf is stilgezet. En dat hij midden in zijn zondige leven de confrontatie met de Heer Jezus heeft gehad. Later is het bezwaar van de gemeentes dat hij geen echte apostel zou zijn, omdat hij het niet, hij heeft het van Petrus gehoord of van Jacobus, de broer van de Heer Jezus, maar niet van Jezus zelf. Nee, zo is het niet. Hij is stilgezet door niemand anders dan door de Heere Jezus zelf. En die heeft tegen hem gesproken: Saul, Saul, wat vervolg je mij? En toen hij na drie donkere dagen Ananias ontmoette, toen heeft de Heere Jezus via Ananias tegen hem gezegd dat hij een werktuig zal zijn in de hand van de Allerhoogste om het woord van God uit te dragen voor de Joden, voor de heidenen en ook voor de koningen in de wereld. Dus als Barnabas zijn voorspraak doet voor Saulus, dan valt alle licht op de Heere zelf. De Heere is hem verschenen. Of zoals Paulus het zelf zegt in Galaten 1, waar hij ook over zijn bekering spreekt. Toen behaagde het God zijn zoon in mij te openbaren. Die naam Jezus, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, is Paulus kracht geworden en is Paulus kracht gebleven. Hij kende de Heere Jezus nog niet. Hij was blind. Maar toen Jezus hem verscheen, toen het licht van Gods heiligheid viel over zijn leven en in zijn hart. Ja, wie kan dan bestaan? Paulus dacht, ik blijf wel rechtop staan. Maar toen moest hij bukken. Wie kan dan bestaan? Toen werd hij zondaar voor God. Maar als je zondaar voor God wordt, mensen, dan doet de Heere dat nooit om je tot wanhoop te drijven. Want als je dat voor Jezus mag ondervinden, dan zegt de Heere Jezus, ik ben Jezus. Ik ben dood geweest. Ik heb de sleutels van de dood en van de hel. Maar ik ben levend geworden tot in eeuwigheid. En dat heb ik niet voor mezelf gedaan. Dat heb ik nou gedaan voor allen die mijn verschijning hebben liefgekregen. Zo is Paulus aan de kant van de Heere Jezus gezet. Ik heb vorige week ook gevraagd, moeten wij nou ook net bekeerd worden zoals Saulus? Ja en nee, gemeente. Nee, want Saulus had heel wat op zijn kerfstok. Hè. Er moest ook een radicale bekering zijn om een plekje te krijgen in de gemeente des Heren. En op gezag van Jezus het werk te kunnen doen. En toch ook wel zo, want als we omgezet worden van dood naar levend, dan leren we wie de Heere Jezus is. En dan leren we onze zonden kennen en bewenen. En dan vluchten we gelovig tot Christus. Paulus die wist natuurlijk ook best van zonde af in zijn eertijds. In zijn verleden. Maar hij vluchtte niet naar de Heere Jezus. Die haatte hem. En dan blijf je het zondepak dragen. Maar als Jezus zich ontfermt over je, dan vlucht je vanuit je schuld en je zonde tot de Heere. En dan is het wonder dat er in de ruimte van zijn offer ook plek is voor jou. En kracht in zijn bloed voor de schuld. Ook al heb je de gemeente des Heeren vervolgd zoals Saulus het heeft gedaan. En dat mag Barnabas getuigen. Dat mag Barnabas getuigen. En dat geeft er doorslag ook voor iemand die in het ambt kan staan en die de kerk des Heren mag dienen. Barnabas die mag zeggen dat hij meteen in Damascus na 3 donkere dagen al heel vrijmoedig mocht getuigen dat Jezus de Zoon van God is. Mag ik u vragen, mag ik jou vragen? Kent u de kracht van die genade van de Heere, die een mens met een verleden maakt tot een nieuw mens? Ja. Paulus die zegt ergens in zijn brieven eertijds. Hè? Nou, eertijds. De man met het verleden, als die mag spreken over zijn eertijds, dan is dat voorbij gegaan. Voorbij gegaan. Prachtig. Daar in de gemeente haalden ze die oude koeien uit de sloot. En ik kan enigszins voorstellen dat ze beducht waren. Maar als het voorbij gegaan is in de kracht van het bloed van de Heere, dan komt de Heere er nooit meer op terug. Dan prikt hij je mens daar niet op vast. Dan is het voorbij. Dan is het verzoend. En dat de Heere God maakt om Jezus wil alleen maar nieuwe dingen. Een nieuw mens. Mag u zo de kracht van de genade kennen, gemeente, jongeren. Dat je dus echt iets nieuws mag hebben. En nou heten wij niet Barnabas, zoon van de vertroosting of dochter van de vertroosting. Maar als de Heilige Geest in ons is, komt met dat nieuwe werk van de Heer Jezus. Dan kun je er iets van begrijpen. Dat je een mens van vertroosting bent. Kan ook zijn vermaning, maar ook bemoediging, dat kan Barnabas betekenen. Zoon van de vertroosting, zoon van de bemoediging. Wat een zegen dat je zo iemand mag ontmoeten in de gemeente des Heren. Er is altijd contact gebleven tussen Barnabas en Paulus. Ook al waren ze het ook wel eens oneens over bepaalde dingen. Maar daarover een andere keer. Maar het was een band geworden. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Barnabas voorspraak. Uiteindelijk moeten we nog hoger kijken. Op de voorspraak van de Heer Jezus. Ik heb u nodig. En in mijn doorboorde hand, Paulus, ben je een middel om het evangelie van vrije genade uit te dragen, wereldwijd. En je hoort het later Paulus zeggen: wee mij als ik Christus Jezus niet verkondig. Dat is het tweede. Barnabas voorspraak. En dan het derde. Zijn voorleven. Dat staat er zo mooi. In vers 28. En hij ging in Jeruzalem met hen in en uit. Exegeten verschillen een beetje van wie nou het onderwerp is. Of dat Barnabas is. Of dat nou Paulus zelf is. Ik vind het ook moeilijk om te kiezen, maar ik denk, gemeente, dat Barnabas als het ware Saulus bij de hand genomen heeft en hem geïntroduceerd heeft in het gemeentelijke leven. Dat wordt hier eigenlijk in deze korte tekst getekend. Het gemeentelijke leven in Jeruzalem. Hij ging met hem in en uit. Prachtig. Want in de gemeente van de Heere moet je leren geloven. Moet je leren een preek te verstaan. Moet je leren wat de Bijbel zegt over de Heere Jezus en over de Heilige Geest. En moet je leren zoals de Heilige Geest je dat toepast in je hart. En dat het dan concreet mag worden in je handel en je wandel. Mooi is dat. Dat ze nou Barnabas en Saulus, Saulus en Barnabas samen in en uit gingen in de gemeente des Heren. Het is een tekst die ook voorkomt in Handelingen 1 vers 21... waarvan staat dat de Heere Jezus ook, dat de apostelen bij de Heere Jezus in en uit gingen. Handelingen 1 vers 21. Dus en dan gaat het ook niet om mensen, maar dan gaat het erom dat ze de woorden van de Heere Jezus verstaan en dat ze uit het woord van de Heere door de Heilige Geest leven, zodat Christus dus zichtbaar wordt in de gemeente. Toen we de nieuwe Pnielkerk in gebruik namen, gemeente, heb ik ook een preek mogen houden. En toen heb ik gezegd, de kerk is prachtig aan de buitenkant, hè, en aan de binnenkant. Een prachtig gebouw waar we heel blij en dankbaar mee zijn. Maar het komt er uiteindelijk op aan dat Christus gestalte krijgt in je leven. En dat je dus niet het stenen gebouw ziet, maar dat je de levende Christus ziet in het leven van de afzonderlijke leden gezamenlijk. En mag ik u vragen, mag ik ook aan mezelf die vraag stellen? Hoe is dat nou? Is hij nou de grote herder in je leven? En wandel je als het ware aan de hand van die grote herder, ingaande en uitgaande? Het geeft ook de gemeenschap der heiligen aan in het midden van de gemeente. Eén in kennis van genade. Eén in gebedsgemeenschap. Eén in gemeenschap om de Heere te volgen, ook als het moeilijk is. Eén, als één lid lijdt, lijden andere leden mee. Als één lid blij is, zijn de andere leden mee blij. Zo is Paulus helemaal onderaan de ladder begonnen voordat hij straks de leider van de gemeentes wordt. En wat voor leider is hij geworden? Hij begint helemaal onderaan. klinkt er nog wat door als ze in de gevangenis aan Timotheus schrijft. Als je nou ambtsdragers aanstelt, Timotheus, dan moet je geen nieuweling nemen, geen pasbekeerde, want die kunnen nog verwaand zijn. Het moet overwinterd zijn. Het moet doortrokken zijn. Nou, zo gaat dat hier ook, hè? Barnabas nam hem bij de hand en leidde hem verder in de heilgeheimen van de Heere, de gemeenschap der heiligen, in kostbaar bloed. Als je het in het Grieks leest, gemeente, dan staat er nog iets bijzonders. En hij ging, er staat al in Jeruzalem, maar eigenlijk staat er in het Grieks, hij ging naar Jeruzalem toe, hij ging Jeruzalem binnen. En ik heb gedacht, wat zou dat nou betekenen, dat er een ander woord staat dan in. Zou Paulus ook al buiten de stad zijn handwerk hebben gehad? Op zich een mooie gedachte, hè? Want je moet niet alleen op de rustdag, toen nog de sabbatdag en later de zondag. Je moet niet alleen op de rustdag gemeente des Heren zijn. Maar je moet dat ook in je werk zijn, hè? Dus hij ging Jeruzalem uit, zo wil ik het eigenlijk lezen. Op zondag was hij dan in de gemeenschap, in de christelijke kerk. Maar hij ging ook de poort uit naar zijn handwerk. En hij werkte daar ook als christen. Daar kon je merken aan. Als iemand ander licht heeft, dan hoor ik het graag vanuit de gemeente. Hij was ook in zijn handwerk, want hij wilde niet de hand ophouden bij de gemeentes die over het algemeen arm waren, zeker die van Jeruzalem. Maar hij voorzag in zijn eigen levensonderhoud. En dat deed hij dan buiten Jeruzalem. En dan kwam hij ook weer Jeruzalem binnen om deel te nemen aan de gemeenschap der heiligen. Prachtig. Nog één trek, gemeente. In Galaten 1 schrijft hij erover, deze ontmoeting. En dat hij het woord van het hoogste adres heeft ontvangen uit de mond van de Heer Jezus. En dat hij ook Petrus en Jacobus heeft ontmoet. Petrus, nou, dat was natuurlijk niet de eerste, de beste. En Jacobus, bedoeld wordt in Galaten 1, de broer van de Heer Jezus. En die, met Barnabas en Saulus, die vier horen dus tot de gemeente van Jeruzalem. En als je nou die vier karakters eens naast elkaar zet. Petrus, nou, Haantje de voorste, die de Heer Jezus verloochend had. Maar die de Heer Jezus ook heel goed heeft gekend. Hij behoorde tot de intieme discipelen. En dan Jacobus, een ongelovige broer van de Heer Jezus. Pas na Pinkster is hij tot bekering gekomen. En hier is hij dan de leider van de gemeente in Jeruzalem. En dan Saulus, haat, moord en dreiging, blazende. Dat horen we niet van Barnabas. Maar ze hebben allebei een verleden. Maar toen ze aangeraakt zijn door de ontfermende liefde van God. En aangeraakt door de vergevende liefde van de Heer Jezus. Aangeraakt door de tere ontferming van de Heilige Geest. Werden ze lid van de christelijke gemeente in Jeruzalem. En ze zijn ook een levend lidmaat gebleven. Prachtig. Wat een bemoediging. Dat je dus in een kerk heel verschillende karakters kan hebben. Maar dat dat geen belemmering is voor de gemeenschap der heiligen. De verbrokkeling van de kerk vind ik heel jammer. Heel groot verdriet. Want mensen, je hebt elkaar nodig. Je hebt elkaar nodig om de waarheid, de veelkleurige waarheid van de Heilige Geest te verstaan. Niemand heeft de wijsheid in pacht. En wat is dat wonderlijk dat dan deze vier figuren hier genoemd in de gemeente van Jeruzalem het fundament hebben mogen leggen voor de kerk van de Heer. Mag u daarbij horen. Wel gelukzalig als je daarbij mag horen. Als je daar nog niet bij hoort, dan mis je veel. Want als je daarbij gaat horen, dan ga je in en uit met de gemeente. Dagelijks. Op zondag en door de week. En raak je thuis in de schrift. En raak je thuis bij de Heer Jezus. Raak je thuis in de liefde van God. Raak je thuis in de wijsheid van de Heilige Geest. Raak je thuis in de gemeente als een oase die nodig is om kennis op te doen. Want die moet van boven komen en die komt van boven, hoog van boven, diep naar beneden. Maar zo wezenlijk door de Heilige Geest dat je thuis raakt in de waarheid van God. En als je thuis bent in de waarheid van God, oudere, jongere, kinderen. En je moet de poort uit, om het nou zomaar te zeggen, naar je werk van elke dag, naar je studie of naar je vrije tijd. Dan gaat die wijsheid van de Heilige Geest als een inwendige navigatie mee. Zodat in je handel en in je wandel ook iets blijkt van die Christus der Schriften. Thuis bij de Here. Eigenlijk ben je dan thuis in de hemel. Ja. En dan ben je dus niet meer van de aarde. Al heb je hier je missie. Om als een zoon van de vertroosting. Als een dochter van de vertroosting. Iets voor te leven. Hoe goed het is. De Here te kennen. De Here te dienen. En de Here te volgen. Amen. We eindigen met dankzegging en gebed. Ja, Heren, wij mogen het oog ook ootmoedig naar boven slaan. Het hart ootmoedig opheffen naar boven waar u bent, hoog boven ons. En waar u de leiding houdt. En waar u de instructies geeft door uw Heilige Geest in het hart van allen die u vrezen. Zodat ze handelen en wandelen in de vreze des Heren. Wat een zegen als we daar iets van mogen kennen, Heren. Wat een zegen als we daar ook in mogen groeien. En dat we het ook mogen voorleven buiten de poort, buiten de veilige omheining van de kerk zelf. Om te laten zien dat er een ander leven is dan alleen halen, hebben, houden in de samenleving. Om met hoofd en hart en hand de Heren te kennen en te dienen. Wat een zegen, zo'n Barnabas-figuur. Dat we ook zelf daar iets van mogen hebben, Heren, om oudere of jongere of nieuwe christenen in te leiden in de gemeenschap der heiligen die in de gemeente gekend mag worden. En zo ook te oefenen hoe we in de samenleving van elke dag buiten de kerk als christen moeten optreden, mogen optreden en zullen optreden. Heere, sterk uw volk en kinderen die daaruit mogen leven. En geef altijd maar weer genade, nieuw, vers, fris brood om te eten met de hand van het geloof, zoals de Bijbel daarover spreekt. En als wij daar nog buiten staan, Heere, wil ons dan bekeren en te sterk worden, zodat we uw stem gaan horen en verlangen te volgen. Wij hebben vorige week ook eerbiedig gebeden om regen in de hitte van de zomer van dit jaar. En u hebt milde regens, felle regens gegeven, Heere, regen als zegen. We willen u daar hartelijk voor erkennen in de afgelopen week. Geef afhankelijkheid, ook als het om het weer gaat, van de Allerhoogste. Want u hebt toch beloofd ook dat de jaargetijden zich zullen blijven afwisselen, zodat de aarde ook haar spijs zal geven. Heere, wij danken u voor deze eredienst en bidden om uw zegen ook over deze zondag. Ook voor hen die misschien met vakantie zijn of weer teruggekomen zijn na een goede periode. Ook misschien zijn er vakantiegasten in ons midden. Geef ze een goede tijd, ook een goede indruk van Veenendaal en omgeving. En gedenk ons met en voor elkaar, Heere. Breng ons ook vanmiddag weer samen en wil vooral zelf ook het voortouw nemen en de leiding hebben en houden. Dat vragen we in de uitdelging van schuld en zonde aan onze kant en in de lofprijzing op uw eeuwige naam uit genade om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld, gemeente, en dan zingen we nog uit Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.